Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een hechter Europa en geld in overvloed in Nederland. Kunnen we corona financieel gezien makkelijk tackelen? Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. En daarin zit Bert Colijns, senior econoom bij ING. En Jaap Koelewijn van het adviesbureau Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner is Sarah Liesker van het internationaal incassobureau Ceres Legal. Welkom, dames en heren.
Dank.
Wij beginnen, Bert, met jouw welnemen met het actuele nieuws over het Wopke Wiebesfonds, oftewel het Nationaal Groeifonds. Dat is eerder vandaag gelanceerd. Daarin zit 20 miljard voor een jaar of 5, meen ik. En met dat geld moet Nederland in de toekomst gaan groeien op een duurzame manier. Bert, wat is jouw eerste reactie? Want we hebben al belangenbehartigers gehoord, we hebben al oppositie gehoord. Nu dan een econoom.
Ja, precies, een econoom, daar heb je er een. Het is natuurlijk in principe is het een fonds waarvan je als econoom zegt, en dat was eigenlijk, het speelt natuurlijk al langer van voor de coronacrisis, hebben we het hier al over. Waarvan je zegt van er zijn een hoop vinkjes van issues waar economen gelukkig van worden. Investeringen in het lange termijn groeipotentieel van Nederland. Dat is belangrijk. Ook zeker belangrijk, omdat je daarmee ook de problemen die we voor corona hadden niet uit het oog verliest. Het groeipotentieel was namelijk in Nederland niet geweldig. Zeker door een verouderende economie. Zie je dat men toch begon te stoeien met lagere potentiële groei dan waar we eerder mee te maken hadden. En daarom is zo'n fonds of investeringen om het groeipotentieel op te krikken, die zijn handig, nuttig. En op het moment dat je dan ook nog eens een economische crisis eroverheen krijgt, waardoor je wat verder onder het potentieel komt, dan zeg je ja, dan is dit een mooi moment om daar eens aan te beginnen.
Maar nog voor die crisis leek het ook om een fonds van een andere omvang te gaan. 50 miljard is genoemd, 100 miljard is genoemd. Nu blijft er 20 miljard over in crisistijd. Maakt dat ook het nut of de noodzaak of de omvang van dat fonds, dat is wel degelijk zo, want dat staat al vast, toch wat anders dan voorheen?
Nou ja, kijk, je zou al snel zeggen van als je als econoom vindt dat het goed is, dan wil je hoe meer hoe beter. Maar ik denk dat je ook best gelukkig moet zijn met wat je krijgt uiteindelijk. Zeker ook omdat er natuurlijk ook heel veel op korte termijn gericht is nu. En dat hebben we, dus natuurlijk enorm wordt er uitgegeven om de coronacrisis tegen te gaan. Dat je nu opstart met iets wat ook meer richting lange termijn kijkt, is wat dat betreft is dat gunstig. En ja, de altijd een beetje meer is natuurlijk altijd mooier.
Ja. Ik dacht dat jij er wel in zou vliegen.
Nou, ik laat eerst bij een geachte collega even het woord en dan ga ik mijn mening geven. Ik ben niet zo enthousiast. Kijk, 20 miljard is niet veel. Want de totale investeringsbehoefte van de Nederlandse economie is veel groter. En bovendien kun je afvragen of dat nou door de overheid aangestuurd moet worden. En want die gaat nu weer een commissie benoemen. Nou, daar voel je me al verhangen. Dat gaat over allerlei schijven lopen. We hebben in Nederland een lange traditie van allerlei investeringsfondsen. En dat eindigt er meestal mee dat ze niet worden benut. We hebben recentelijk nog weer een fonds gehad dat door de pensioenfondsen en verzekeraars werd opgetuigd, gestopt, omdat de pensioenfondsen er zelf met de goede projecten vandoor gingen. En waar ik mee bezig bang voor ben, is dat de echt goede projecten, die worden door de markt opgepakt, want er is geld zat. En de minder goede projecten of de hele risicovolle projecten komen bij de overheid, die uiteindelijk zijn geld erin mag steken. Nou, daar heb ik wat problemen mee.
Dat is toch ook de bedoeling dat zo'n overheid het risico wel kan nemen dat een commerciële instelling misschien wel niet neemt?
Ja, maar krijg je dus wel een vorm van moral hazard. Wat de markt zelf kan doen, dat gaan ze lekker doen en dan plukken ze de vruchten van. Dan gaan ze de investering doen via een fonds. En als het goed gaat, dan verdienen ze erop. Als het fout gaat, dan zeggen ze, ja, sorry, lange poten, we hebben even een probleempje, los het voor ons op.
Maar is het niet zo dat het bedoeling bij dit fonds toch ook is dat er investeringen echt meer op de langere termijn worden gedaan? Dus projecten die pas misschien over 10 of 15 jaar rendabel zijn, daar zou een private equity sowieso waarschijnlijk nooit zoveel
private equity die interesse in hebben. De komende 3-4 jaar eraan kunnen verdienen, ben ik met je eens. Ja, ik denk dat er wel degelijk lange intermijn projecten zijn die heel goed zouden kunnen zijn. Denk aan bijvoorbeeld de waterstoftransitie. We hebben een noodzakelijke verbetering van de infrastructuur. We hebben het onderwijs. Het lijstje kunnen we allemaal bedenken. Daar moet in geïnvesteerd worden. Maar om daar weer een apart fonds voor in te richten, vind ik ook weer zo wat. Bovendien, let op de kleine lettertjes. Wat er uit dat fonds gefinancierd wordt, moet gedekt worden door bezuinigingen elders. Andere woorden, beste Nederlanders, jullie krijgen een hele mooie sigaar, maar je moet al je bureau opentrekken om daar kleine sigaartjes uit te halen om die grote sigaar van te kunnen betalen. Dat de overheid coördineert en initieert, vind ik een goed idee. Maar doe dat dan met echte middelen die je gewoon ter beschikking stelt, waarvan je niet gaat piepen als het fout gaat. En doe het samen met bedrijven. Laat het bedrijf gewoon deelnemen. Ook een flink risico nemen. Als je de risico's deelt, vind ik het een goed idee. Maar
daar hebben we het fonds van Wouter Bos over voor, InvestNL.
Ja, nou, dat gaat natuurlijk ook langzaam. Ik zeg het even netjes. Ik heb daarover gesproken, want ik ben via de Stichting MKB-financiering ook betrokken bij het fonds. En er zijn allerlei goede initiatieven. Toch zie je dat, en dat vind ik wat verdrietig eigenlijk, dat heel veel van dit soort initiatieven sterven in schoonheid of vastlopen in bureaucratie. Je kunt het paard naar het water brengen, maar je kunt het niet dwingen om te gaan drinken, zeggen ze in de economen. Ik vind het een goed initiatief, lovenswaardig. Maar moet je dan de HEMA gaan steunen?
Ja, maar ik wil zo meteen nog even de reactie van Bert hebben. Maar als ik jou goed beluister, dan vind je er volgens mij vrij weinig goeds aan, toch? De omvang is te klein. De manier waarop het gefinancierd is niet goed genoeg. Ja. De commissie die aan het werk gaat is misschien ook niet ideaal.
Nou ja, ze kiezen ook geen focus. Hè? En Denemarken bijvoorbeeld heeft hen gekozen voor de focus. Zeggen wij, zetten in op life sciences. Wij zouden Nederland in kunnen zetten op bijvoorbeeld energietransitie of voedseltransitie. Belangrijke zaken die we moeten doen. Voedsel heeft Nederland echt een concurrerend voordeel. Nou, als je daar nou je energie in stopt, dan vind ik het zin hebben. Maar nu ga je te versplinterd werken. Alleen ik ben bang, hè, de lobbypartijen in Nederland, zoals in de landbouw, maar ook in energie, die hebben gevestigde belangen. Terwijl heel veel innovatiekracht komt ook van allerlei kleinere bedrijven. Of bijvoorbeeld van een ASML, heel groot bedrijf dat heel veel verdient, maar ook gewoon hele risicovolle dingen doet.
Ja, waarvan de topman nu in de commissie zit, die gaat over de besteding van de gelden.
Ja.
Maar goed, Bert, Jaap zei mij net dat hij toch wel een goed idee vindt. Heeft daarvoor ook al wat mitsen en maren genoemd. Deel jij die mitsen en maren?
Ja, nou kijk, ik bedoel, het is natuurlijk absoluut zo dat we moeten gaan kijken hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de onderwerpen die genoemd worden zijn inderdaad typisch van die onderwerpen waarvan het goed is dat een overheid daar een rol in gaat spelen. Dus wat dat betreft zou je zeggen, het is hoopvol dat we inderdaad richting die infrastructuur gaan kijken, richting duurzaamheid. Nou, die investeringen die zijn belangrijk om te doen. We moeten nog maar zien wat er uitkomt, hè, want we hebben nog helemaal, er liggen geen concrete projecten voor. Dat gaat in de komende periode. Gaat dat komen. Maar zeker ook gegeven het moment waarop we nu zitten in de conjunctuur, zou je zeggen, het is een goed moment om zoiets op te starten. Wil je je niet met dit soort issues bezighouden, dan zeggen we ook van, nou ja, dan laat je het volledig aan de markt over wat je groeipotentieel uiteindelijk is. Terwijl je juist zou zeggen, we zitten economisch op een punt waarop het logisch is eigenlijk dat de overheid daar toch op een manier zich mee bemoeit.
Ik denk, de overheid heeft nee natuurlijk eerder, bijvoorbeeld Hoogovens, Nieuwe Waterweg, projecten van privékapitaal en maatschappelijk kapitaal. Heeft goed gewerkt. Dus ik op zichzelf, hè, grote projecten op het gebied van, wat ik al zei, voedselveiligheid of voedsel, energie, waar je de handen niet vanuit de pensioenfondsen of de institutionele beleggers vanuit elkaar op elkaar krijgt, want institutionele beleggers die zitten met de handen op de rug gebonden. Dan denk ik dat het een goede zaak is. Maar ik zou zeggen, maak dan keuzes. En organiseer het zo dat als het fout gaat, dat de partijen die meedoen ook een stuk van het risico delen.
Ja. En Bert, tot slot hierover nog even de vraag aan jou. Want jouw collega en ook mede-panellid in het economenpanel, Marieke Blom, zit in die commissie die gaat over het besteden van dat geld. Stel nou, zij komt aan jouw bureau staan en zegt, Bert, ja, we hebben nog 2 miljard over. 3 miljard, je mag zelf het bedrag kiezen. Wat zou wat jou betreft prioriteit hebben?
Nou, laat het ten eerste helder zijn dat ze dat niet zal doen.
Nee,
maar
theorie,
nee, ik denk niet dat het aan mij zal zijn om dit te gaan bepalen. Nee, dat absoluut niet. Wat dat betreft denk ik dus dat als je inderdaad kijkt naar de onderwerpen die Jaap ook al noemde, wat het een goed idee zou zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld infrastructuurinvesteringen. Ik denk dat je in die hoek moet zoeken waarvan je zegt van ja, dat zou zeker interessant kunnen zijn dat uit zo'n fonds zou komen.
Onderwijs.
Zaken doen.
moest toch nog even gezegd worden. Ja. Zelfs in de jingle. En degene goed. Die verantwoordelijk is voor die prioritering is Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk. Ook
en Nijrode.
Nee hoor, de Business Universiteit zeker, wordt genoemd. Bert Klein is senior-econoom bij ING. En ik wil dat ook met jullie beiden nog hebben over een studie van ING. Vorige week prominent in het nieuws. Waarin ING samen met de top-economen, 10 waren het er volgens mij in getal, hebben nagedacht over de schatkist onder andere. De schatkist van de Nederlandse staat die meer dan voldoende ruimte biedt voor nieuwe steunmaatregelen tegen de coronacrisis. Een hogere staatsschuld als gevolg van al die steunpakketten. Ja, dat kan eigenlijk best. Dat hoeft niet in een recordtempo te worden afgebouwd. Bert, wat was de reden dat jullie nu met die studie kwamen?
We zitten een beetje in de buurt bij Prinsjesdag. Dan denken we wat vaker over dit soort dingen na. Of ik, in ieder geval mijn collega's. Ik heb daar zelf niet aan meegewerkt. Natuurlijk zeker omdat het is heel actueel en relevant. Omdat we natuurlijk te maken hebben met een flinke investeringsimpuls van de overheid om de coronacrisis tegen te gaan. En dat maakt het natuurlijk een heel relevant moment nadat daar de eerste steun vanuit de overheid in de eerste maanden van corona geweest is, om nu eens om ons heen te kijken waar we staan en hoe we dat een vervolg moeten geven als Nederland zijnde.
Ja, nou ja, degene die hier ook over gaat, en daarom is die derde dinsdag natuurlijk interessant, of voor een deel zelf over gaat, is Hoekstra. En die heb ik de afgelopen weken ook gehoord over onder andere die studie en de situatie van de staatsschuld. En Jaap, dan valt mij op dat hij een paar dingen tegelijk zegt. En dat blijkt misschien ook nu wel uit het lanceren van dat fonds. Hij wil investeren, innoveren, hij wil zich uit de crisis investeren en innoveren. Maar ja, hij zegt toch ook, het moet wel worden terugbetaald. Bezuinigingen op de wat langere termijn, het is allemaal niet uit te sluiten. Waar neigt hij naar, denk ik?
Nou ja, als goed minister van Financiën moet je natuurlijk altijd waarschuwende woorden laten horen. En dat varieert bij spreken van Jelle Zijlstra, die ons waarschuwde als wij toen 1983, als we de boel niet op orde krijgen, dan worden we overgenomen door het buitenland. Er spreekt weinig durf en ondernemerschap uit, vind ik. Als je zegt, we willen ons uit de crisis investeren, dan weet je dat je nu een hypotheek geeft op je eigen toekomst. En dan moet je niet tegelijkertijd gaan roepen van, ja, maar we gaan het wel weer terughalen als het fout gaat. En dan komt meneer Ricardo weer uit de kast met het indifferentietheorem. Onthoud het woord. Dat houdt in dat als jij zegt, ik ga meer geld uitgeven als overheid, dat de burger incalculeert, oh, dan krijgen wij meer belasting. Als je nu voortdurend roept van, ja, we gaan investeren, we doen nuttige dingen. Maar burgers, we laten jullie kinderen voorop draaien. Terwijl mijn gedachte zou zijn, investeer nu juist in de dingen die we nodig hebben. Er is geld zat. Staatsschuld is een verdienmodel, dat weet hij ook, want hij krijgt geld toe op de staatsschuld. Zet dat nu in voor die komende generatie. Doe daar wat mee. Zorg dat mensen opgeleid worden. Zorg dat niet alleen die rijke jongetjes en meisjes die in Londen studeren, maar ook Nederlandse kinderen met allochtone achtergrond, dat juist die nu aan boord worden gehouden, want daar zitten de echte problemen. Dus ik doe een heel dringend beroep op deze overheid om ervoor te zorgen dat de groepen die nu buiten de boot vallen of dreigen te vallen, dat zijn de allochtonen, de laag opgeleide mensen in de regio, die moet je aan boord zien te houden. En dan moet je niet zeggen, we gaan wat doen, maar by the way, je moet wel weer terug. Ja,
maar dan in jouw geval moet hij het misschien niet zeggen, maar het komt toch op hetzelfde neer. Uiteindelijk moet het worden terugbetaald. En dat is waarschijnlijk aan de generaties na ons.
Ja. Wim Duisenberg had het over inverdienen. Als wij geld uitgeven, ja, het is een heel ver verleden allemaal.
Nee, ik heb geschiedenis geleerd, dus al ga je tot de VOC terug.
Nou, dat gaan we niet doen. Ik kom weer op slavenhandel uit. Wim Duisenberg heeft gezegd, als wij nu extra geld gaan uitgeven, dan komt dat weer terug en dan moeten we inverdienen. Nou, dat was een heel makkelijk praatje, maar hij vergat dat het voor een groot deel weggelekt naar het buitenland een hogere loonkosten. Nou, het gaat nu niet naar hogere loonkosten toe. Je stimuleert de economie en doet het dan vooral heel gericht. En dan hoop je, en dat is hopen, dat je de zaak aan de gang krijgt.
Ja, ik luisterend naar de deskundige moet me toch even nog iets anders van het hart. Dit weekend ook in het groot weer in het nieuws artikel over de creëren van zogenaamde zombiebedrijven. Ja. Ik zag vandaag een heel klein katerntje van Hans de Boer die zei, nee, daar is helemaal geen sprake van. Ik denk van mening dat daar wel sprake van is. Het probleem is alleen dat je nu niet kunt zien wie die zombiebedrijven zijn. En daarom steunen we maar door. Maar faillissementcijfers zijn historisch laag. Dus er zijn een groot aantal zombiebedrijven en er gaan nog een hoop bedrijven omvallen. Nu hebben we het over staatssteun in algemene zin. Maar we hadden het net over dat pakket van wat vandaag is aangekondigd. Zouden de bedragen dan eigenlijk niet precies andersom moeten? Als we zeggen we moeten ons uit de crisis investeren, moet dan niet het grote geld naar de pakketten zoals ze vandaag worden aangekondigd en veel minder naar de staatssteun generiek voor de BV Nederland?
Ik kan me je vraag goed voorstellen. Ik denk dat je nu nog even een halfjaartje dat infuus in de lucht moet houden. De gewonden worden bij elkaar geraapt, de zieke broeders staan eromheen. Dat er voor een hoop bedrijven in de bouw, de horeca, het einde oefening gaat worden, dat is duidelijk. Wat je nu doet, is in ieder geval de vraag aan de kant houden. En dan kom ik op Keynes, die zei, als je de economie wil stimuleren, laat mensen gaten in de grond graven en laat andere mensen die gaten weer dichtgooien. Niet dat het enig nut heeft, maar ze geven tenminste geld uit. Nou, dat doet de overheid nu ook en daar moeten ze vooral mee doorgaan. De Nederlanders sparen zich een ongeluk. Dus room nu even die besparingen af en stop dat weer terug in de economie. En dat niet overal geweldig goed terechtkomt en ook bij Booking.com en andere bedrijven, neem dat voor lief. Zie het als nevenschade. Je moet snel overgaan naar een andere manier van stimuleren. Alleen voordat je zo'n investeringsfonds aan de gang hebt, ben je gewoon een half jaar verder of een jaar verder voordat het gaat lopen. Dat jaar moet je niet voor rol laten gaan. Dus ik kan me je punt van zombiebedrijven voorstellen. En die zijn er gewoon. Er worden gewoon kapperszaken in de lucht gehouden waar geen mensen zitten. Het zijn kroegen open, of niet, eigenlijk niet open. Neem het maar voor lief.
We gaan van Koelewijn en Keynes naar Colijn. Niet oninteressant, zou ik willen zeggen. Hoe kijk jij naar het verlengen van die steunpakketten, die natuurlijk wel wat soberder worden en die in de loop van de tijd nog wel...
Met jou eens. Als we kijken naar waar we nu staan, dan is de onzekerheid is nog gewoon te groot. En de zorgen om zombiebedrijven, die zijn wat mij betreft, zouden die kleiner moeten zijn dan de zorgen om het gezonde bedrijven om te laten vallen. En het is momenteel is dat heel lastig om goed te zeggen wie precies wie is. En wat dat betreft kan je het beste nog een paar maanden hiermee doorgaan. Ook gegeven de onzekerheid over tweede golven, et cetera. Waardoor je economie op een gezonder niveau aan de echte investeringen in de lange termijn kan beginnen.
Ik wil met jullie naar andere zorgen, ook geuit door iemand anders, namelijk Klaas Knot. Die gaf de schoollezing vorige week en dat ging over Europa, de toekomst van Europa. En daarin zei hij dat hij de EU wil redden, dat Brussel dwingender moet optreden om Nederland meer uit te laten geven. Een schuldkwijtschelding voor Italië en Griekenland kwam onder andere voorbij. En er moet een permanent herstelfonds voor de zwakke eurolanden komen om ook iets te doen aan een ingebakken scheefgroei, zoals hij dat volgens mij zelf uitdrukte. Bert, wat vond je ervan? Het was niet zomaar een lezing op een avond die wel weer voorbij ging.
Nee, precies. Nou, maar volgens mij is daar de schoollezing ook voor, toch? Om een beetje wat over de huidige stand van zaken heen te kijken. En wat Knot eigenlijk doet, is om is te zeggen van, nou ja, hè, we weten allemaal hoe de politieke hazen momenteel lopen. Maar hoe zou je nu eigenlijk een goed functionerende monetaire unie, met een heel stevig fundament eronder, hoe zou dat er nu precies uit moeten zien? En dat is inderdaad. Inderdaad zoiets. Hè. En daar zitten inderdaad een paar heilige huisjes in die niet graag benoemd worden. Als we weer bezig zijn met de zoveelste EU-top over een volgende component aan de Monetaire Unie. Ja. Maar dit is natuurlijk wel hoe een optimale Monetaire Unie werkt. En dat is wel eens interessant dat Knot dat zo helder voor het voetlicht brengt.
Maar zegt hij eigenlijk niet dat alleen een monetaire unie niet voldoende is? Dat er dus meer moet gebeuren op het gebied van begroting, op het gebied van bevoegdheid in Europa. Dus als je een monetaire unie wil en je zit samen in een munt en die munt die moet sterk zijn, er moeten niet al te veel grote verschillen ontstaan, dan red je het niet met een beetje monetair beleid.
Precies. Dat is inderdaad de kern van zijn verhaal. En hij legt er dan ook heel, heel duidelijk bij uit, inderdaad, wat daar dan verder bij nodig is. En ja, daar zitten een aantal dingen in. Wil je dit optimaal laten functioneren, waar over het algemeen in Nederland met opgetrokken wenkbrauwen naar geluisterd wordt?
Daar ben ik het volledig mee eens. En het punt is natuurlijk, in 1999, toen de girale euro er kwam, heb ik met een koffertje door het land gereisd voor de Rabobank om overal te vertellen hoe geweldig die euro was, maar er wel bij te vertellen dat dit nog maar het begin was. Want je kunt wel monetair beleid op elkaar afstemmen, maar als je dat voor de rest niet doet, dan wordt het niks. Waar we ons in verslikt hebben, is dat die Zuid-Europese landen, Italië, Spanje en Frankrijk, eigenlijk 20 jaar lang het verrekt hebben om zich echt te reorganiseren. Nou, Frankrijk, of Spanje en Portugal hebben dat gedaan. Ierland ook trouwens. Heel heldhaftig. Maar de Italianen die blijven natuurlijk met de krakende, piepende en ook corrupte economie zitten. Ja, en het is natuurlijk wel heel vervelend dat wij nu voor hun schulden garant moeten gaan staan. Neem niet weg wat Klaas Knot zegt. Wij hebben verdiend aan de Europese Unie 6.000 euro per huishouden. Nou, dat kunnen er een paar duizend meer of minder zijn. Wij verdienen eraan. En we moeten ophouden de Italianen en de Spanjaarden voor te stellen als mensen die de boel komen uitvreten. Nee, wij hebben heel veel naar ze geëxporteerd, daar goed aan verdiend. Ja, nu blijkt dat dat een probleem wordt. Dan moeten we dat gemeenschappelijk met elkaar nemen, die problemen.
Ja. Hij zegt overigens ook dat een andere optie zou kunnen zijn een soort permanente transfers van noord naar zuid. En dan zegt hij dat zou het draagvlak voor de eurozone en de euro niet ten goede komen. Maar als je het over draagvlak hebt, volgens mij kreeg hij die vraag van de Volkskrant. Is Klaas Knot dan de afgelopen jaren wel zo enthousiast geweest over Europa en een wat strenger Europa en een wat meer samenwerkend
ze hebben
Europa.
Natuurlijk, de Nederlandse Bank heeft altijd getamboureerd op handhaven van de regels. Hè. En Gerrit Salom voorop natuurlijk destijds. En dat deed ook Jan Kees de Jager mee. Maar daar redden we niet mee met die boodschap. Dan verliezen wij uit het oog dat de Europese Unie voor ons een heel belangrijk verdienmodel is. Dan moeten we accepteren en we moeten dus ook de ultieme consequentie accepteren. Of je doet het helemaal, of je stopt ermee. En dat zou voor Nederland buitengewoon onhandig zijn. Want dan betalen de Italianen de schuld echt niet terug. De koers van de gulden, revisited, die vliegt omhoog ten opzichte van de andere Europese landen. Dat gaat ons heel erg pijn doen. En daarover worden een hoop complottheorieën verspreid. Van, je wisselt gewoon weer eurobiljetjes om de guldensbiljetjes. Nou, ik heb er thuis nog vijf liggen en zo.
Maar jij zit
niet
goed.
Doen.
Maar
niet
is,
doen.
Is een onderliggend problemen volgens mij niet ook. Kijk, die rekensom dat het positief voor Nederland uitpakt, die kennen hopelijk de meeste mensen wel. Maar is nu inmiddels ook, of inmiddels is niet altijd het probleem gebleven dat we ons te weinig Europeaan voelen. En dat we ons veel te veel in de eerste plaats Nederlander voelen. En dus weinig solidariteit voelen met de zuidelijke staat.
En zelfs Mark Rutte heeft het, als het hem zo uitkomt, over wat Brussel nou allemaal wil. Hè? Dat denk ik van,
het is altijd wij tegen zij.
Wij tegen zij. Wij zijn in 1956, als ik het goed zeg, aan het avontuur van de Europese Unie begonnen. Dat was min of meer opgelegd door de Amerikanen, want die wilden dat Europa nou eindelijk een keertje ophield met oorlog voeren onderling. Daar hebben we ons eigenlijk nooit van ganse harte achtergesteld. Terwijl het op zichzelf een heel goed idee is. En wat je dus ziet, is dat een op zich goed idee eigenlijk van meet af aan al in de sfeer zit van, nou, we willen eigenlijk niet. En ja, die Italianen die vertrouwen niet echt en die Fransen ook al niet. En je ziet ook dat de Fransen en Italianen erin slagen om het beleid de kant uit te duwen die zij graag willen hebben. Dat geeft ons een onbehagelijk gevoel. En ja, dat staat tegenover dat wij de meest veerkrachtige en flexibele economie zijn. Maar we hebben tegelijkertijd door keihard op de loonkosten te concurreren de Italianen en de Spanjaarden uit de markt geduwd. Want die konden niet meer devalueren.
En ook daar, Bert, tot slot heeft Klaas Knot wel wat over gezegd, hè? Hogere lonen.
Ja, precies inderdaad. Ja. Nou ja, ook daarbij. Dat is inderdaad een mechanisme om de interne markt binnen Europa wat vlot te trekken. Maar ja, tegelijkertijd is natuurlijk heel erg de vraag wat je daar nu op korte termijn per se mee kan in deze situatie.
Overheid moet een goed voorbeeld geven.
De corona. Sorry, wat zei
je? Overheid moet een goed voorbeeld geven. Die moet iets doen aan de salaris van verpleegkundigen, politiemensen en BOA's. Dat gaan de lonen niet omhoog.
Dat zou bijvoorbeeld, zeker ook in deze tijd, zou dat een oplossing kunnen zijn.
We moeten het op de korte termijn houden, want de termijn zit er zelfs al op. Dit was het economenpanel van deze week. Bert Colijn zat erin van ING, Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk en de Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner Sarah Liesker van internationaal incassobureau Ceres Legal. Fijn dat je er was de afgelopen 2 uur.
Dank je.
Voor mij zitten de volgende 2 uur er alweer een beetje aan te komen. Namelijk morgen met Willem Seithof van Seithof Media. Er gaan al een tijdje geruchten dat er een overname aankomt. Morgen meer daarover. In BNR Zaken doen zometeen. En eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.